Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee van Wingerden. Aanstaande donderdag hoopt dominee van Wingerden een jaartje ouder te worden. En dan hebben wij volgende week zondag koffie drinken. En dan brengt de dominee weer wat lekkers mee, dus u bent allemaal van harte uitgenodigd. Organist Ben de Roy. We hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters gaan in de ene schaal en onderhoud voor de kroonluchters in de andere schaal. En er ligt een briefje, dus dat kan niet missen. We beginnen deze dienst met het aansteken van de lichten op tafel. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze harten, zodat we ruimte kunnen scheppen en plaats maken voor velen. Ik wens u een goede dienst.
Ook van mijn kant een goedemorgen. We beginnen met onze aanvangspsalm. Dat is voor deze zondag psalm 138, 1 en 2.
Thank you.
genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Zingen wij nu lied 287, 1 en 2. We bidden nu het smeekgebed en dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3, zoals u dat in uw liturgieboekje hebt staan. Laat ons bidden. In de stilte van de kerk, zoals vanmorgen, is het altijd goed het smeekgebed naast de andere gebeden te bidden. Het gebed om uw ontferming. Want met dit gebed raken wij als het ware elkaar, alle mensen op deze aarde, waar we ook zijn en wie we ook zijn, onder welke omstandigheden wij ook leven. Het is goed om te bidden, hardop te zeggen en te zingen: Heer, ontferm u over ons, voor ons hier, maar voor al die mensen om ons heen. Zeker bidden wij dit gebed voor mensen in nood. Mensen die de kampen hebben met ziekte, met leed, met verdriet, met honger, met oorlogsgeweld. Daarom zingen en bidden wij hardop: Heer, ontfermt u zich over ons. Amen. Heer, ontferm u over ons. uiteraard ook het Gloria-lied. En dat doen we staan. Vanmorgen luisteren wij naar een aantal versen uit Matteüs 16. Dit hoofdstuk staat voor vandaag in het Ecumenisch Bijbelrooster vandaag. En deze beide schriftlezingen uit Matteüs 16 wisselen we af met het zingen van lied 527. Alle versen uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht met een naam en een gezicht even weerloos. Als wij mensen. De bijbellezingen worden verzorgd door onze lector Margriet van der Laan. En zoals we dat gewend zijn, voordat de Bijbel opengaat, bidden wij een gebed om de opening daarvan en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. We gaan zo lezen en luisteren uit een bijzonder boek dat altijd in ons midden is. En zelfs een centrale plaats heeft naast het lied, naast ons gebed. Woorden die ertoe doen, die zullen ook vandaag weer klinken. Woorden die ook wij overdenken straks in de preek en de meditatie. Wij bidden u om de leiding van uw geest, om te kunnen spreken en ook om te kunnen luisteren. Want we weten het allemaal. Luisteren is een levenskunst, ook zondags in de kerk, waar ons hoofd soms nog zo vol kan zitten met de dingen die achter ons liggen of de dingen die voor ons liggen. Breng ons even tot rust, zodat we kunnen luisteren. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
Matteüs 16, vers 13 tot en met 17. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. We zingen nu lied 527, alle verzen. Matteüs 16, vers 21 tot en met 26. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er in het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Hier eindigt de schriftlezing. We zingen nu de acclamatie.
Thank you.
Na het amen van de preek luisteren wij naar meditatief orgelspel. Boven mijn preek heb ik geschreven: mens zijn vandaag met vallen en opstaan. Het is nooit verstandig voor een dominee om een preek op te hangen aan een paar losse woorden. Maar bij de lezing van deze zondag wil ik toch aandacht geven aan een paar van zulke woorden. Ik heb het al geschreven in de mail voor de uitnodiging van deze kerkdienst: zichzelf verloochenen en het kruis op zich nemen. Woorden hebben allemaal een bepaalde klank. Woorden zijn nooit neutraal. Ze roepen soms zomaar een hele wereld van ervaringen en emoties op. Al even geleden las ik het boek Adieu God. Interviews door Thijs van der Brink met een aantal bekende Nederlanders die allemaal min of meer het geloof vaarwel hebben gezegd. Afscheid van het geloof, nou ja, in ieder geval afscheid van de kerk. En dan lees je soms de meest bijzondere ervaringen die mensen in hun leven met God, met de kerk en alles wat ermee samenhangt, hebben gehad. Veroordelende opmerkingen van kerkleden, dat gebeurt. Bedweterige dominees of ouderlingen. Maar ook verhalen over mensen, ouders die hun kinderen het geloof bijbrengen. Niet in de positieve zin van het woord. Maar ze eerder bang maken. God moet je opletten. Door ze klein te houden, zonder ooit iets van waardering of liefde. En als je in zo'n sfeer bent opgegroeid, hoe klinkt dan een woord als zelfverloochening? Misschien ben je wel blij dat je je aan dat naargeestige, godsdienstige milieu hebt ontworsteld. Dat je daar vandaan bent gegroeid. En dat je eindelijk met vallen en opstaan hebt geleerd om jezelf te aanvaarden. Om van jezelf te houden. Om trots te zijn op jezelf. En dat laat je toch nooit meer van je afnemen. Door geen dominee, door geen kerk en door geen God. Ik kan niet geloven dat Jezus met je zelfverloochening, dat woord dat komt in de Bijbellezing voor, dat hij daarmee bedoelt dat je daarmee zelf naar beneden moet halen. Jezus predikt, zoek het maar op, Jezus predikt never en nooit zelfhaat. Zelfverloochening staat niet haaks dan ook op zelfwaardering. Het is eerder zo dat het een het ander veronderstelt. Je kunt pas spreken over wat zelfverloochening betekent en wat de waarde daarvan is, als je eerst een gezonde zelfwaardering als basis hebt. Het is misschien goed even wat afstand te nemen en te kijken toch in welk verband deze woorden klinken. Het begint ermee dat Jezus zijn leerlingen duidelijk wil maken dat de weg die ze gaan naar Jeruzalem leidt en dat die weg een weg is die door lijden bepaald wordt. We zijn hier op een kruispunt in dit Bijbelgedeelte van vanmorgen van het evangelie. Iedere keer komt dat er tussendoor in alles wat ze onderweg meemaken. dat als het ware de slagschaduw van het kruis van Lievelee zichtbaar wordt. En dat de weg die Jezus zal gaan steeds intenser wordt. De zogenaamde lijdensaankondigingen zijn dat. En dat zijn ook de elementen in het verhaal zoals het verteld wordt. Jezus dus, die hier zijn leerlingen aanspreekt, is dus onderweg. Ja, wel te verstaan dus, naar zijn kruis. En als je dat weet, dan klinkt dat wat hij zegt opeens anders. Als Jezus spreekt over zelfverloochening en je kruis opnemen, krijgt dat meteen achtergrond door het verhaal dat we lezen. En tegelijkertijd diepgang. Moet je dan ook niet zeggen, met het voorbeeld van Jezus voor ogen, kennelijk gaat het toch om zelfverloochening, jezelf vergeten, jezelf wegcijferen. Als je deze woorden leest, gaat het dan toch niet uiteindelijk om zelfopoffering? Om het radicale afzien van jezelf en je helemaal overgeven aan de ander. In dit geval je helemaal overgeven aan de wil van je hemelse Vader, God. Het luistert dus best een beetje nauw hoe je woorden vertaalt. Zeker. Woorden hebben een bepaalde klank, zei ik al, en het komt er dan ook altijd op aan. Tegelijkertijd merk je dat het hier om de centrale dingen van het evangelie, de blijde boodschap en het geloof gaat. Is Jezus, als je hem zo voor je ziet en de verhalen kent, is Jezus het voorbeeld van ultieme zelfverloochening? Iemand die zichzelf helemaal ondergeschikt maakt aan de wil van zijn hemelse Vader. Gehoorzaam buigt en gedwee op weg naar Jeruzalem gaat om daar gewillig zijn kruis op te nemen. Als je het zo zegt, zeg ik nee. Dat is te passief. Dat is te apathisch. En het is ook te weinig menselijk. Jezus lijden en zijn kruis is namelijk geen lot. Al helemaal geen noodlot. Maar wat Jezus doet, dat is een daad. Een daad zo groot. Het is niet de uitvoering van Gods wil. Want dat weet u, God wil het lijden. Maar de consequentie van een levenskeuze om de liefde van God overeind te houden en tegen alle weerstand in, tot op het bittere eind en daaraan voorbij. Daarom verloochent Jezus zichzelf niet als hij die weg gaat, maar blijft hij omgekeerd juist trouw aan zichzelf en aan zijn roeping. Hij gaat het lijden niet uit de weg. Dat betekent dan ook het moeten lijden. Jezus moet lijden als een onontkoombaar gevolg van zijn levenskeuze. Op diezelfde manier kun je dat andere woord over je kruis op je nemen begrijpen. Niet als een gedwee ondergaan wat je nu al eenmaal overkomt, in de zin van, zoals we dat vandaag wel eens zeggen, ieder huis heeft zijn kruis. Dat is misschien in bepaalde opzichten zo, maar als je het op een bepaalde manier zegt en gebruikt, dan wordt het ook een onwaarheid. Je kruis opnemen is niet het beeld van passiviteit. Je moet het maar lijdzaam dragen. maar het is de hoogste activiteit. Het betekent je verantwoordelijkheid nemen. Staan voor je leven. Staan voor je levenskeuzes. Doen wat je moet doen. Kruis dragen betekent je levensopgave, die hebben we allemaal, je levensopgave vervullen. En wat die is, moeten wij met z'n allen, u, jij en ik, die moeten we ontdekken. Algaande. Daarom draagt ieder in eerste instantie zijn eigen kruis. Maar wat nu met dat woord zelfverloochening? Is dat nu van de baan? Als het niet betekent dat we onszelf moeten kleineren, dat we onszelf helemaal uitvegen, wat is het dan wel? Om daar nog iets over te zeggen, maak ik gebruik van inzichten van anderen. U kent misschien, en ik zou u adviseren dat toch eens op te zoeken als u dat nog niet kent. U kent misschien de podcast, de ongelofelijke podcast, zoals die heet. Daar zit iemand als Stefan Paas in, maar ook degene die mij zeer altijd aanspreekt in wat ze zegt, dat is Beatrice de Graaf. Komt ze nogal eens tegen, ergens op de televisie. En wat zeggen deze mensen? Wat zegt Beatrice de Graaf? We moeten goed realiseren hoe het zelfbegrip van moderne mensen is veranderd. Heel schematisch kun je zeggen dat vroeger het zelf van mensen werd afgeleid van een instantie buiten hen. Zeg maar van God. Of van een wereldlijke autoriteit, bijvoorbeeld de koning of de landheer, daar was je ondergeschikt aan. Zelf was je eigenlijk niemand. Zo was dat vroeger. Want je maakte altijd deel uit van een hogere macht. Van God, een autoriteit om je heen, de koning. De landheer, in dienst stond je. Je was dus deel, onderdeel van een groter geheel. En zegt Beatrice, ik vind dat toch wel een mooie, heldere uitleg, sinds een aantal eeuwen is dat patroon veranderd. Je bent niet meer de ondergeschikte. Een modern mens, anno 2026, staat zelf voor zijn of haar leven. Daar ben je verantwoordelijk voor. Zelfbeschikking vinden wij een groot goed. En ik zeg dan ook met nadruk, ieder mens is een uniek zelf. U en ik. Wij zijn unieke mensen. Ieder met een eigen karakter, ieder met een eigen uitstraling, uniek zijn wij. Maar dat betekent ook dat je dat unieke zelf in het leven van alle dag moet waarmaken. Dat moet je laten zien dat je uniek bent, met z'n allen en individueel. Je identiteit is niet langer het patroon dat van bovenaf wordt opgelegd. Hoe je moet leven. Hoe je moet geloven. Hoe je moet denken. Nee, dat wordt niet langer voor jou bepaald. Maar je moet het als het ware zelf ontwerpen. Je moet het als het ware zo inrichten dat je weet, ik ben zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ik maak. En met die gedachte in ons achterhoofd werkt gewoon de geschiedenis waarin wij leven, de tijd waarin wij leven, die leert ons veel als je daar oog voor hebt en als je daar je in verdiept. Vandaar dat ik die Beatrice even goed naar voren haal. Zij doet dat. Met deze gedachte in het achterhoofd ga ik nog even terug naar de Bijbel. En dan lezen we dat wie Jezus wil volgen, zijn of haar kruis op moet nemen. Zijn eigen kruis. Niet dat van de ander. Jouw kruis. Jouw keuzes. Die moet jij maken. Jouw verantwoordelijkheid. Die moet jij nemen. En ik weet wel, je hebt het niet altijd voor het zeggen in het leven. Maar toch. Want wij mensen zijn ook altijd nog meer dan wat willoze lappen poppen. Dat zijn we niet. Heen en weer geslingerd door van alles en nog wat. Door het lot. De grootheid van de mens is juist dat hem de vrijheid is gegeven om te kiezen. Wij hebben de vrijheid, en dat is een groot hoek, wij hebben de vrijheid gekregen om te kiezen. Maar dan horen we ook over zelfverloochening. Over jezelf, zo vertaal ik het nu maar, over jezelf durven loslaten. Over jezelf durven overgeven. Jezelf durven verliezen. Aan de ander. Want dat is het. Niet jezelf onderuit schoffelen of naar beneden halen. Dan haal je je waardigheid ook naar beneden. God wordt heus niet groter als jij piepklein van jezelf denkt. Integendeel. Maar zelfverloochening is je niet krampachtig aan jezelf vastklampen, niet in je eigen schulp kruipen en je afsluiten voor de wereld om je heen en voor alles wat er om je heen gebeurt. Zelfverloochening is uit jezelf treden naar de ander toe. Je dus verbinden. Weet u hoe dat modern heet? Met name in de zakenwereld kom je dat nogal tegen. Dat heet, je moet je engageren. Modern. Niet dus op jezelf blijven staan. Maar uit jezelf gaan op weg naar die ander. Dat is toch precies de beweging die Jezus steeds maakt naar mensen. Wat dat er gaat, is hij een voorbeeld in de Bijbel. Jezus maakt een beweging steeds weer naar mensen. En ook de beweging die hij ons dan ook voordoet. Je kunt daar naar luisteren, je kunt daarover lezen. Hoe moet ik gaan en staan in het leven? Nou, lees dan al die verhalen van Jezus eens door. Dan kom je daarachter. Jezus die uit zichzelf treedt en zich op leven en dood aan mensen verbindt. Zelfverloochening is jezelf durven te verliezen aan het leven. En het zo weten te behouden. Precies dat wat in die wonderbaarlijke paradoxen die we vanmorgen hoorden bij de Bijbellezing wordt uitgedrukt. Wie het leven wil behouden, dat is de hand die vastgrijpt, die vastklampt. En u weet, als u heel lang zo'n verkrampt had, dan krijgt u daar verkrampte vingers van. Dat ziet u nu aan mijn vingers al een beetje gebeuren. Wie het leven verliest om mij, dat is de hand die dit doet. Dat is de hand die opent. De hand die durft los te laten. De hand die zo open is dat het een teken van vertrouwen is. Dat het ook een teken van overgave is. Zo beeldend kun je de twee levenshoudingen waar het vanmorgen over ging uitdrukken. De open hand en de gesloten hand. De verkrampte. En als je goed om je heen kijkt, in onze tijd, en dat is wel zorgelijk, dan merk ik dat er, ik zou bijna zeggen, te weinig open handen zijn. Mogen er wat meer zijn? Zeker dat er veel te veel in de onderlinge contacten met elkaar, in het geheel zo vaak sprake is van dit. En weet u wat dit ook is? Zo'n gesloten hand, zo'n verkrampte hand, kan zomaar een ballende vuist worden. En dat zie je ook gebeuren. Maar dat is niet onze roeping. Van geen enkel mens. Of je nou kerkelijk bent of niet. Geloven. Jezus volgen. Is steeds weer zulke levenslessen leren. En natuurlijk doe je dat met vallen en opstaan. Dat weet ik. Dat het geheim van het leven. En de liefde ligt. In de open handen. Waarmee wij mensen elkaar tegemoet treden. Dus niet in die verkrampte vingers. Niet in die gebalde vuisten. Maar waar wij ons durven openen voor elkaar. Ook al verschil je van mening. Dan ontstaat er geen gebalde vuist. Maar dan is daar het open gesprek. Absoluut. Wanneer we dit doen, in de kerk, in de maatschappij, in ons dorp, in ons land, waar we dit doen, het gaat niet vanzelf hoor, waar we dit doen, daar is Jezus in ons midden. Om het met een lied dat we hebben gezongen van het Oosterhuis te zeggen, Jezus die onder ons mensen is gekomen, heeft geleefd, heeft gesproken, heeft gedaan. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven om na te volgen. Amen. gaan ons geloof belijden, zoals we dat altijd doen, met het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis. En dat doen we staande. Met dankgebed doen voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en samen het Onze Vader. We zeggen u dank na dit uur van samen zijn, dat we hier bij elkaar kunnen zijn, ongestoord, om een lied te zingen, een lied van vertrouwen, om te luisteren naar een boodschap aan de hand van enkele woorden. Woorden die ertoe doen. En die hebben we gespiegeld aan het optreden van uw Zoon Jezus. Hij heeft immers het voorbeeld gegeven wat het betekent zelfverloochening aan de dag te leggen. En ook het kruis op te nemen. Niet als een noodlot, maar heel bewust. En zo ons een voorbeeld te geven voor ons mensen in de praktijk van alle dag. Dat we mens zullen zijn. Zoals u bedoeld hebt, kennend het goed en het kwaad, het goede doen, en het kwade achter ons laten of uit ons midden wegdoen. Andere woorden, de open hand naar de ander. Niet de gebalde vuist. Niet de verkrampte hand. Maar de open hand zoals Jezus die ons ook aangereikt heeft. Dat zelf voorgedaan heeft in zijn contact met mensen. Zo vraagt u het van ons anno 2026. Dat is een levensopgave. En tegelijkertijd ook een levenskunst. Wil met uw geest daarin ons leiden. En dat de woorden van de Bijbel ons uitgangspunt in dit alles ook praktisch zullen zijn. Ga met ons mee. Deze zondag door, de nieuwe week door. Met alles wat we meemaken, wat we hopen te doen. Geef ons leven. En dat in de bijzondere zin van het woord, als geschenk uit uw hand, en om daar in dat leven van alle dag ook onze verantwoordelijkheid te dragen. Ga met ons mee, ga ons voor. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied. Dat is het lied Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest? Lied 841, 1 en 2. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God, zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God, zij naast u, als goede vriend, De eeuwige God zij om u heen, als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u, als liefde en vrede.